Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. Stel, je medewerker krijgt de diagnose kanker. Hoe kun je hier als leidinggevende het beste mee omgaan? Dit bespreek ik vandaag met Wilma Horstelenberg en Jeannette Warmelt. Zij zijn verpleegkundig specialist bij ArborUnie. En zij geven ook artsen les over het thema kanker op de werkvloer. Dames, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
En nou ja, we gaan het over kanker op de werkvloer hebben, want kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. Hoe vaak hebben werkgevers eigenlijk te maken met medewerkers die kanker hebben?
Ja, het klopt. Kanker wordt inderdaad steeds meer een chronische ziekte. Steeds meer mensen krijgen kanker, maar door betere behandeling kunnen zij ook wel soms herstellen van kanker, maar soms ook met onderhoudsbehandeling goed kunnen blijven functioneren, ook op het werk. Zo'n 120.000 mensen per jaar krijgen kanker of krijgen te maken met kanker of iemand die kanker heeft. Dus iedereen in hun omgeving kent wel iemand die kanker heeft. Dat is best heel veel.
Dus een vader, moeder, partner.
Ja,
buren. Dat heeft natuurlijk ook impact.
Ja, zeker. Ja.
En welk deel hiervan is denk je nog actief aan het werk?
Nou, steeds meer mensen kunnen na behandelingen ook gewoon weer terugkeren naar hun werk. Soms met wat aanpassingen, maar dat gaat eigenlijk best heel goed. En veel mensen zijn zelfs tijdens behandeling nog aan het werk.
Zo, dat is pittig.
Ja, maar het kan.
Nou, laten we het traject even volgen voor deze aflevering. En te beginnen bij het begin, de diagnose. Wat gebeurt er op dat moment? En wat is de rol van de leidinggevende dan?
Nou, bij de diagnose krijgen medewerkers over het algemeen een enorme klap. Je bent heel even je gezondheid kwijt. Het is een chronische ziekte. Het is ook een levensbedreigende ziekte.
Ja, je schrikt enorm.
Je schrikt enorm. Ja. Dus dat heeft heel veel impact op jouzelf, maar ook op het werk en ook op je omstanders. Dus van belang is in ieder geval als leidinggevende dat je contact houdt met de medewerker en dat je de medewerker betrekt, sowieso bij het werk, en dat je meteen de Arbo-dienst inschakelt.
Dus dan medewerkers, al gelijk,
ja, dat medewerkers vroeg gezien worden.
En wat doet die Arbo-dienst dan in de eerste fase?
De Arbo-dienst wil de medewerker juist heel graag in het begin zien. Hè, omdat, wat ik al zei, dat kanker invloed heeft op je medische situatie. Maar ook op je privé-situatie. Het heeft ook een relatie met jouw persoon. Hè, hoe zie jij de diagnose? Hè? Is het glas half vol of half leeg?
En, je kunt ook gewoon wachten tot 8 weken, want dat is de officiële termijn, toch?
Ja, maar goed, wij willen mensen juist eerder zien, omdat je graag de verbinding wil leggen met mensen en ook wil kijken wat zijn de problemen. Dus wat is het medische verhaal? Eventueel medische informatie opvragen.
Ja, dat mag van het bedrijfsarts natuurlijk wel.
Je wil weten hoe het met de privésituatie is. Hè? Bijvoorbeeld zijn er kleine kinderen in het spel? Doet iemand veel mantelzorg? Is belangrijk om te weten. Om daar ook op voor te kunnen sorteren in de begeleiding. En ook belangrijk is het werk. Hoe staat iemand in het werk? Zijn er bijvoorbeeld arbeidsconflicten? Hoe is het contact met je leidinggevende? En hoe zit jij als persoon erin?
Ja.
Ben jij iemand waarbij het glas altijd half vol is of half leeg? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus wij vinden het belangrijk om iemand snel te zien.
Ja,
het liefst voordat de behandeling begint.
Een goede tip, hè, om gelijk die bedrijfsarts erbij te betrekken. Nou, dan de behandeling zelf. De chemo, bestraling, operaties. Dat heeft natuurlijk enorme impact. Hoe hou je dan als leidinggevende in deze fase dan toch het contact, hè, zonder dan die te veel druk te leggen?
Als het goed is, heb je dus al in de eerste fase al met elkaar afspraken gemaakt, hè, over de wijze waarop je contact houdt. Hè, of dat per app is, of even een belletje, of dat je na iedere behandeling even contact legt met het werk. Nou, tegenwoordig kan dat op diverse manieren. Dus het is wel van belang dat die betrokkenheid gewoon blijft vanuit het werk naar de persoon toe. Want ook uit onderzoek is ook wel eerder gebleken dat de kans op slagen weer terugkeer naar eigen werk is vergroot doordat er verbinding is met het werk. Die sociale contacten zijn gewoon enorm belangrijk. Mensen staan, hun leven staat stil, hè? Ja. Ze staan echt even aan de zijlijn te kijken.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ze denken van, ja, maar ik werk, daar moet ik echt totaal even niet aan denken.
Ik denk ook dat werk op zich staat ook op zich ver van je bed in sommige situaties. Maar Er zijn ook mensen die vrij goed door de behandelingen komen en juist heel graag wat willen gaan doen en wat willen betekenen op het werk.
Ja, zingeving weer.
Ja, ja. Onder andere. Ja.
Maar sommige leidinggevenden die zeggen juist ook hè, van blijf maar lekker thuis. Geen werk zorgen. Maar ja, als ik jullie zo hoor, dan moet je dat juist niet doen. Jeanette, in de praktijk, hoe werkt dat?
Ja, nou, het is inderdaad zo dat de leidinggevende vaak zegt van... Nou, kanker, doe maar rustig aan. Niet te veel druk opleggen. Het is toch heel belangrijk om zeker in de eerste instantie contact te houden met de leidinggevende. Ook over de communicatie na het werk. Hè. Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Over contact met collega's. En uiteindelijk is betrokken worden bij het werk heel belangrijk. Want de chronische valkuil bij kanker is chronische vermoeidheid. Dus als je mensen niet betrekt bij het werk en ze maar met rust laat, dan heb je juist meer kans dat mensen vermoeid worden en later last hebben van chronische vermoeidheid als ze terugkomen.
Echt waar?
Dus werk is heel belangrijk en ook mensen betrekken bij het werk is heel belangrijk. Alleen moet je je voorstellen dat mensen geen continuïteit kunnen bieden.
Want
je kunt je natuurlijk voorstellen dat als jij in een rollercoaster zit van chemotherapie, immunotherapie, eventueel bestralingen, dat je dan iedere keer behandeld moet worden en dan een terugslag krijgt. Dus continuïteit kunnen die mensen niet bieden, maar je kunt wel mensen werkzaamheden geven zonder werkdruk, zonder tijdsdruk en het liefst zonder eindverantwoordelijkheid.
Ja, maar dat is best wel lastig om te
doen.
Ja, maar het is best lastig om te vinden. Heb je daar nog een voorbeeld van? Waar je denkt, nou, denk dan aan.
Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, ik heb een leerkracht in begeleiding. En die leerkracht die heeft een beenmergtransplantatie gehad. Die mag dus niet in contact komen met grote groepen. Omdat ze infectiegevoelig is voor zichzelf.
Ja.
Maar zij wonen alleen. En om niet in een sociaal isolement te geraken, hebben wij afgesproken met de school en met deze medewerker, dat zij op de momenten dat ze zich goed voelt, proefwerken nakijkt voor collega's. En dat heeft haar heel erg geholpen om uit het sociale isolement te komen en toch betrokken te zijn bij de school.
Ja, en dat je ook die contact met collega's.
Zeker contact met collega's, maar ook zinvol werk. En ze kon het staken op het moment dat het gewoon niet goed ging met haar. En dat heeft ze eigenlijk 1,5 jaar gedaan. En daardoor is ze vanuit huis toch heel goed betrokken gebleven bij de school en bij haar werk.
Ja, mooi voorbeeld, mooi voorbeeld. Jeanette, ik hoor jou zeggen van die chronische vermoeidheid, dat is hè, dat. Door kanker kun je echt chronisch vermoeid worden. Denk ik, wow, heftig.
Kijk, iedereen wordt natuurlijk vermoeid door een kankerbehandeling. Want je krijgt natuurlijk enorme klappen door chemotherapie, door immunotherapie, door bestraling. Alleen om zo fit mogelijk te blijven, dus aandacht te hebben voor vitaliteit, kan die chronische vermoeidheid later na de behandeling kan juist minder worden.
Ah, dus tijdens de behandeling
zo fit mogelijk blijven. En dat is ook onderzocht in een grote onderzoek in het Radboud Ziekenhuis, waar ze patiënten na darmkanker, na de behandeling, dat ze tijdens de behandeling al aandacht hebben gehad voor vitaliteit. En in hun controlegroep hadden mensen dat niet. En nou bleek dus dat in de groep van de mensen die die interventie hadden, dus zo vitaal mogelijk gehouden werden, dat die veel minder last hadden van chronische vermoeidheid hun hele leven. Dus vitaliteit is heel belangrijk.
Tijdens de behandeling?
Tijdens de behandeling. En werk hoort daar ook bij als voorspellende factor.
Kijk, nu snap ik hem.
Maar wel onder die voorwaarden. Dus je kan niet van mensen verwachten dat ze continuïteit leveren. Nee. Maar het is wel belangrijk om ze dus te betrekken bij het werk. En ook om onder die voorwaarden, dus geen werkdruk, geen tijdsdruk, geen eindverantwoordelijkheid, ze toch dingen te laten doen. En die zijn bijna altijd wel te vinden.
Een beetje creatief zijn.
Zeker. En ook als werkgever heb je daar later profijt van.
Ja, want dan komen ze weer terug en heb je eens niet chronisch vermoeid, als ik jou zo begrijp.
Dat, en ze zijn ook betrokken gebleven bij het werk.
Jeanette, jij hebt samen met het ArborUnie Kennisinstituut Werk en Gezondheid en het AMC onderzoek gedaan naar dit thema. Wat weten we vanuit de wetenschap over wat helpt tijdens deze behandelingen?
Dat klopt. We hebben inderdaad een jaar lang een onderzoek gedaan. Dat heette het MILES-onderzoek. Dat was samen met het AMC. En dat was een onderzoek naar informatie geven aan leidinggevenden over begeleiding van medewerkers die kanker hebben. Dus dan moet je je voorstellen dat de doelgroep, de interventiegroep, die kreeg een website ontwikkeld door het AMC. Met daarin allerlei tools om te gaan met kankerpatiënten. Bijvoorbeeld, wat kun je vragen? Wat kan iemand op het werk wel, wat niet, et cetera? De controlegroep, dus de andere groep, die kreeg dat niet. En het onderzoek is nog bezig. Hè. Er moet nog gerapporteerd worden en de onderzoeksresultaten worden nog bekeken. Maar we weten nu al dat die interventie heel erg helpend was voor leidinggevenden. Dat ze dat heel graag zagen, dat ze daarmee geholpen worden, zodat ze beter met kankerpatiënten om konden gaan.
Fijn ook om aan de hand meegenomen te worden. Best een moeilijk gesprek is het natuurlijk.
Zeker. En het idee is natuurlijk dat als dat onderzoek afgerond is, om uiteindelijk zo'n website aan iedere leidinggevende te kunnen verstrekken.
Ja, maar wat voor soort vragen moet ik dan denken? Mag ik daar al iets over zeggen?
Nou, bijvoorbeeld wat je aan kankerpatiënten kunt vragen en wat niet. Hè? Leidinggevenden zijn vaak gericht om medische vragen te stellen. Welke behandeling heb je gehad? Hoeveel chemokuren moet je nog hebben?
Zich, ben je wel geïnteresseerd, toch?
Je bent wel geïnteresseerd en dat is ook goed, maar de werknemer hoeft dat niet beslist te vertellen. Beter is het om een activerende rol aan te nemen als leidinggevende. En bijvoorbeeld te zeggen van, goh, weet je, we hebben het advies gekregen van de Arbo-dienst. Je kunt wel wat werk doen, maar er mag geen werkdruk zijn, geen continuïteit. Wat zouden de werkzaamheden zijn die je eventueel tijdelijk zou kunnen doen, waarmee je ook ieder moment weer kunt stoppen? Hmm. Dus dat zou je kunnen vragen.
Ja, ja.
Dus zulke vragen eigenlijk. En dan kan je ook weer die link leggen inderdaad met positieve gezondheid. Open vragen stellen. Wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan?
Ja, en breder dan alleen maar de ziekte.
Breder dan alleen maar de ziekte.
Ja.
Ja.
Nou ja, dan gaan we verder naar de volgende stap in het proces. Hè? Het moment waar iedereen naartoe werkt, terugkeer naar het werk. Want hoe pak je dat dan aan, Wilma?
Nou, kijk, terugkeer naar het werk, nadat je kanker hebt gehad, al dan niet genezen. Dat vraagt om maatwerk. Tijdens een behandeling is het al maatwerk. Of wat kan iemand wel, wat kan iemand niet, zoals je net al heeft aangegeven. Maar wanneer iemand naar een behandelprocedure zeg maar klaar is en vervolgens het werk weer zou moeten oppakken, hè, moet gaan reïntegreren, ja, dan is de arbeidsdeskundige hierin toch wel de meest aangewezen persoon om dit goed in banen te kunnen leiden.
Wanneer betrek je die dan, de arbeidsdeskundige?
Ja, ik vind eigenlijk dat die al eerder in het proces aan de orde zou moeten komen. Wanneer er
dus
toch
niet op het moment dat hij iemand terugkeert?
Niet alleen op het moment dat iemand terugkeert in het werk. Maar dat kan ook in een eerdere fase kunnen arbeidsdeskundigen ingeschakeld worden. Zij weten ongelooflijk veel over werk. En kunnen ook al heel veel voorlichting geven over bijvoorbeeld omscholing of over financiële ondersteuning.
Zo breed echt, ja?
Ja, zij kunnen echt heel erg veel. Zij weten gewoon heel veel over werk en over allerlei
terugkeer
naar werk. Ja.
Nou, dus die arbeidsdeskundige, een belangrijke rol.
Ja, en als aanvulling daarop, hè, ik heb nog een mooi voorbeeld daarvan. Neem bijvoorbeeld iemand met borstkanker. Mm-hmm. Hè, die heeft een uitgebreide behandeling gehad, een mevrouw, met zowel bestraling als chemotherapie en soms ook immunotherapie. En soms gebeurt het dan wel dat de okselklieren weggehaald worden en dat iemand uiteindelijk te kampen heeft met een hele dikke arm, vocht in de arm. En dat noemen we een uitdeemarm. Oh. En dat is in veel gevallen, komt gelukkig steeds minder voor, maar het gebeurt nog wel. Maar dat is dan vaak niet reversibel en het heeft heel veel invloed op je werk. En dan kan je wachten totdat je een jaar ziek bent en tot de formele termijn verstreken is waarin je een arbeidsdeskundige inzet.
Omdat een jaar, ja.
Ongeveer een jaar, maar je kan veel beter, al in een vroeg stadium, als je weet dat het toch niet beter wordt, de arbeidsdeskundige inzetten. Daar help je de medewerker ook meer bij, want dan kan je al meteen kijken wat kan je nog wel doen op het werk.
Ja, als je een fysieke baan is. Ja.
Ja, het is een fysieke baan. Denk bijvoorbeeld dat je met zo'n arm kun je niet meer in de zware zorg werken. Maar je kunt nog wel een begeleidende functie uitvoeren in de zorg. Hmm. Dus en dat kan je maar beter van tevoren al bespreken.
Ja, dankjewel voor zo'n concreet voorbeeld. Wat ik ook begreep, heel veel verschillende soorten kanker, maar ook heel veel verschillende soorten mensen. Elk mens en elke kankerervaring is anders. Hoe ga je daar als leidinggevende dan mee om?
Ja, nou, wat wij in ieder geval zien is dat maatwerk het meest essentiële is. En ik zal als voorbeeld geven. Ik heb twee vrouwen en dames in begeleiding. Beide een borstkanker. Beide dezelfde behandeling. Eerst chemo, vervolgens operatie. Daarna bestraling.
Heftig.
Ja, zeker.
Heel traject.
Het is een heel traject. En de meeste mensen zijn er ook wel bijna een jaar mee bezig om dat volledig afgerond te krijgen. En dan heeft de ene dame, die heeft werkelijk alle pech van de wereld tijdens de behandeling, reageert slecht op de chemo's, is daar erg ziek van, kreeg tijdens een operatie complicaties. Dan volgt de bestraling er nog achteraan. Nou, het is gewoon, daar was heel erg helder dat, ondanks het feit dat ze veel verbinding had met het werk, was nog geen sprake van enige reïntegratiemogelijkheden. Terwijl de andere dame vergelijkbare behandeling krijgt, die daar relatief fluitend doorheen gaat. En dat mag ik eigenlijk niet zo zeggen, maar relatief, zo voelt het wel, ja, hè, als je dat vergelijkt met elkaar. En die heel positief naar haar leidinggevende is gegaan. En die zegt, geef mij werk, ik wil wat gaan doen. Ja. Want ik voel mij goed, ik heb energie. Heb jij wat voor mij? Nou, daarin zijn we met z'n drieën om de tafel gaan zitten om te kijken van, nou, wat zijn de mogelijkheden? En deze dame is gewoon gedeeltelijk aan het werk. Met die ten verstande dat ze dus door behandeling niet altijd aan het werk kan. Mm-hmm. Hè? Dat ze dus geen
continu... Oh, ze is nog steeds...
Ze is nog steeds onder behandeling. Maar ze zal straks ook even volledig uitvallen, omdat ze nog geopereerd moet gaan worden. Maar tot nu toe is zij gewoon deels aan het werk, volgt daarnaast behandeling en gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ze heeft samen met de leidinggevende hele duidelijke afspraken gemaakt over wanneer wel en wanneer niet.
Maar wel twee precies dezelfde gevallen.
Heel bizar.
Maar totaal andere ervaring dus.
Dus zo zie je maar hoe dat maatwerk zo belangrijk is hier in dit proces.
Ja. Nou ja, en het proces, daar komen we bij het einde van na terugkeer. Want daar gaan we vanuit dat ze weer terug naar werken gaan. Is het dan klaar? Is iemand dan genezen? Is het dan de aandacht?
Nee, nou weet je, als iemand klaar is met de behandeling, valt iemand doorgaans in een enorm gat. Dan is de behandeling klaar en dan zegt de internist of de oncoloog, die zwaait je uit in het ziekenhuis het beste en tot over de zoveel maandelijkse of jaarlijkse controle.
Hopelijk niet eerder.
En dan komt er juist vaak ruimte in het hoofd bij mensen om te verwerken wat er gebeurd is. Als je in een rollercoaster zit, dan ben je aan het werk. Dan ga je van de ene behandeling naar de ander. En dan ben je in feite aan het overleven. Op een gegeven moment stopt die rollercoaster en dan is er ineens ruimte in het hoofd. En dan komt er vol binnen wat er eigenlijk gebeurd is. Je hebt een beetje gezondheid tijdelijk hopelijk kwijtgeraakt. Het heeft heel veel invloed op je privéleven, op je werk. Dan ontstaan ook vaak de mentale klachten. Dan komt de verwerking pas van wat er gebeurd is. En we hebben er nu in het voorgaande juist heel veel gehad over de arbeidsdeskundigen, over vermoeidheid, fysieke klachten. Maar dan wordt heel erg belangrijk ook de mentale klachten en de verwerking van dat alles en hoe verder.
Hoe doe je dat dan?
Dan kunnen wij interventies inzetten. We hebben bijvoorbeeld maatschappelijk werk die we in kunnen zetten. We kunnen een psycholoog inzetten. Kan ook in een eerder stadium. Maar veel mensen zeggen, pas na de behandeling heb ik daar echt behoefte aan.
En heb je ook pas ruimte voor dan?
En daar heb je dan pas ruimte voor. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog het Helen Dowling Instituut. Mm-hmm. Daar verwijs ik ook wel mensen naartoe.
Is dat?
Dat is een instituut dat kankermensen begeleidt. Hoofdlocatie zit in Arnhem. En daar begeleiden mensen ook met name lotgenotengroepen. Bijvoorbeeld mensen die... Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw die heeft chronische darmkanker. En zij met uitzaaiingen. Zij wordt dus niet weer beter. Maar ze overleeft al 5 jaar door de behandeling. Maar die mevrouw zegt, ik word steeds eenzamer. Want op het werk denkt iedereen, ze is er gewoon weer. Maar ik heb wel een uiteindelijk dodelijke ziekte.
Ja.
En nu is zij in een groep, zeg maar, met allemaal
lotgenoten,
kankerpatiënten die niet meer beter worden, maar toch gewoon kunnen werken. Ja. En ze zegt, daar heb ik enorm veel baat bij.
Hoe je daar dan mee omgaat, met zeker, je onzekerheid.
Zeker. En wat daar ook gebeurt, is dat zij ook mensen kunnen begeleiden met gezinnen.
Dat is
Want
mooi.
Het heeft natuurlijk ook veel invloed op partners, op gezinnen. Dus dat doen zij ook veel daar.
Ja, en zit het door heel Nederland of alleen in Arnhem?
Er zijn meer locaties. Ook in Amsterdam hebben veel meer locaties. En ze kunnen ook online kunnen ze begeleiden. Dus dat is ook een zeer goed instituut.
En dan kunnen leidinggevenden daar naartoe verwijzen? Of gaat het via de arbo?
Wij kunnen dat, maar dat kan ook. Je kunt ook zelf contact opnemen. En doorgaans hebben mensen al een diagnose-behandelcombinatie in een ziekenhuis. Dus dat valt daar gewoon binnen. Dus ik hoor eigenlijk nooit iets over financiële problemen.
Oh, dat is ook een goeie.
Ja, dat is ook zo. En wij zetten dus ook vaak psychologen in dat stadium en maatschappelijk werkers. Ja. En belangrijk blijft dus ook als leidinggevende om ook aandacht te hebben voor deze mensen om weer terug te keren naar het werk. Hè. En ook dat gewoon goed gedoseerd te doen. Dus niet snel naar het werk, maar goed naar het werk.
Goed naar
de hulp van de Arbo-dienst.
Ja, dat is een mooie slogan. Ja, en ook dat je daar dan blijft, dat je niet alsnog daarna weer langdurig uitvalt.
Precies, dat je geen terugslag krijgt. En daarom is het voor ons ook belangrijk om ook als iemand weer helemaal aan het werk is, toch nog weer een vervolgspreekuur te doen. Wij noemen dat een open spreekuur, bijvoorbeeld na 3 maanden iemand uit te nodigen om te kijken, gaat het nog steeds goed?
En dan kun je ook misschien weer die positieve gezondheid...
En dan kun je de positieve gezondheid inzetten. Je kunt ook preventief dan weer een interventie inzetten.
Ja, die interventies zijn belangrijk. Hè? De juiste interventies in de juiste fase van het proces eigenlijk, hoor ik jou zeggen.
Ja. En dat kan bijvoorbeeld ook ergotherapie zijn, hè, als iemand concentratiestoornissen heeft. Dat kan een psycholoog zijn, dat kan maatschappelijk werk zijn. Het Helen Dowling Instituut kan tijdens de behandeling, maar ook heel vaak na de behandeling.
Oké, mooi verwoord, Jeannette. We zijn inderdaad gekomen bij het einde van deze aflevering. Hebben jullie verder nog een tip dat je zegt, Wilma, van dat wil ik een leidinggevende of HR professional echt meegeven, hè, waar ze morgen mee aan de slag kunnen?
Ja, zorg dat je verbinding blijft houden. Dat is echt heel erg belangrijk.
Ja, dat is echt wel de rode draad in dit hele verhaal. Nou ja, kanker is steeds vaker een chronische aandoening. Het stopt niet bij de voordeur van je organisatie. Maar hoe jij als leidinggevende omgaat met kanker, dat bepaalt mede hoe iemand herstelt en terugkeert. Dat hebben we net gehoord. Jeannette, heel erg bedankt en Wilma voor het delen van jullie expertise en jullie praktische inzichten.
Graag dat we mee mochten doen.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.